Hallo, ik ben Chloé en welkom bij deze aflevering van onze podcast Geldwijs. Je hebt geïnvesteerd, mooi zo, maar wat nu? In deze aflevering van Geldwijs gaan we dieper in op een vaak terugkerende vraag. Hoe volg je je portefeuille op zonder er elke dag nerveus naar te kijken? We bekijken welke informatie echt belangrijk is, hoe vaak je je beleggingen het best evalueert en wat je kunt doen als de markten schommelen. Want een goede belegger laat zich niet leiden door paniek, maar door inzicht. Dat bespreken we vandaag met Bart Abeloos, chief economist van Crelan, en Nele Verhofstadt, bankagent bij Crelan. Welkom Bart en Nele. Bart, vertel eens, waarom is het belangrijk om toch met enige regelmaat je portefeuille te bekijken, ook al beleg je misschien op de lange of zelfs hele lange termijn?
Ja, goede vraag, Chloé. We hebben bij een vorige aflevering het al gehad over het verschil tussen strategisch, dus echt op de lange termijn, echt het doel dat je nastreeft met je beleggingen, en tactisch beheer, dus waar dat ook de rol van de markten tot uiting komt. En eigenlijk komt het antwoord op jouw vraag daar ook weer op neer. We hebben de bestemming ingegeven in onze GPS, dus die zegt hoe dat we moeten rijden en wanneer dat we gaan toekomen. Maar ondertussen kan je wel files hebben of verkeersopstoppingen of er kan een ongeval gebeurd zijn. En dat lange termijn doel schuift een beetje verder vooruit. Dat is eigenlijk wat dat je gaat doen wanneer je onderweg je portefeuille bekijkt. Je gaat het plaatselijke verkeer rondom jou bekijken en zien of dat je nog op de juiste koers zit om je eindbestemming te halen op tijd, of dat je moet gaan bijsturen of een alternatieve weg gaan zoeken. Markten zijn in beweging, je eigen situatie verandert al eens. Dat zijn dingen die dan op tafel zullen komen en die regelmatig onderhoud vragen.
Mm-hmm. En met welke regelmaat moet je dan er eens naar gaan kijken?
Minstens 1 keer per jaar, 2 keer per jaar. Voor echt grote vermogens 3 of 4 keer per jaar, maar ook niet te dikwijls. Hoe meer dat je gaat kijken, hoe meer dat je redenen gaat zien om dingen in vraag te stellen, om nerveus te worden, dat is ook niet nodig. Je hoeft niet permanent de vinger aan de pols te houden. Mm-hmm. Een beetje afstand, een beetje... noem het zelfs maar onverschilligheid. Het is moeilijk als het over je eigen geld gaat, maar een beetje onverschilligheid is niet slecht om als houding te hebben tegenover je eigen beleggingsportefeuille. Mm.
Los van de regelmaat die misschien op voorhand bepaald is, zijn er ook momenten of gebeurtenissen in jouw leven die een trigger kunnen zijn om nog eens opnieuw naar die strategie te gaan kijken?
Absoluut. Hè. Alles wat... je eigen persoonlijke situatie kan veranderen. Een huwelijk, gaan samenwonen, een scheiding, een overlijden, van job veranderen of zonder werk vallen. Dat zijn dingen die objectief gezien je financiële situatie veranderen of je spaarcapaciteit veranderen of je risicotolerantie veranderen. Ook het feit dat je ouder wordt, pensionering komt elke dag een dag dichterbij. Op een bepaald punt zal je daar toch ernstig moeten gaan op voorbereiden. Ook dat zijn dingen die, die je niet elke keer opnieuw, maar die je toch af en toe wel in rekening gaan moet brengen.
Mm-hmm. En wat zijn dan de zaken, als je zegt, we gaan kijken of we gaan opnieuw kijken naar die portefeuille, wat zijn dan dingen die jouw aandacht vragen?
Het allerbelangrijkste is de actieve allocatie. En dat is een duur woord om... te benoemen de spreiding tussen de verschillende types beleggingen. Dat is iets waar beleggers van nature weinig affiniteit of interesse voor hebben, omdat dat lijkt iets abstracts. Hè. Ik heb 35% aandelen, 60% obligaties en 5% cash. Niemand wordt daar opgewonden van zo'n vaststelling te doen. We willen veel meer nadenken over artificial intelligence of over de rol van de geopolitiek op onze beleggingsportefeuille of duurzaamheid of impact willen hebben met onze beleggingen. Maar de assetallocatie, dus de verhouding tussen de verschillende bouwstenen, dat is wat op lange termijn zal bepalen of dat je je beleggingsdoelstellingen gaat halen, ja of nee. Als die niet matcht met wat je zou moeten doen om je beleggingsdoelstelling te behalen, dan is er een potentieel probleem. En dat kan, hè, dat een belegging of een beleggingstype niet genoeg vertegenwoordigd is in je portefeuille of juist oververtegenwoordigd is. Dat je te veel aandelen hebt, dat je te weinig aandelen hebt. Het zijn allemaal dingen die kunnen. Dat kan als startsituatie zo zijn, maar dat kan ook groeien in de loop der tijd. Doordat bijvoorbeeld aandelen na een beurscorrectie in waarde dalen en dat er daardoor moet een stuk bijgepast worden. Dus de assetallocatie, de verhouding tussen de verschillende bouwstenen in de portefeuille, dat is het allerbelangrijkste. Mm-hmm. Maar eigenlijk ook wel een beetje het saaiste stuk van zo'n periodiek onderhoud. Performance uiteraard, maar performance, je moet daar voorzichtig mee zijn om daar overhaaste conclusies uit te trekken. Hè. Je moet ook zeker de algemene marktsituatie erbij betrekken. Als markten heel sterk corrigeren en je eigen portefeuille gaat ook mee onderuit, ja, dan is er geen man overboord. Je mag redelijkerwijze niet anders verwachten dan dat je ook voor een stuk die daling zal ondergaan. Dus je mag je niet laten verblinden door de ruwe cijfers. Je moet altijd vergelijken met een marktcontext, een marktbenchmark, een referentie. Mm-hmm. Dus dat zijn de belangrijkste.
Oké. Okay. Nele, wat als er een... als er gebeurt wat elke belegger vreest, er is toch een product dat niet zo... De performance van een product is niet zo goed of de volledige portefeuille daalt. Wat ga je dan doen? Is dat meteen ingrijpen of het even laten gaan?
Eigenlijk gaan we eerst gaan kijken wat is de reden van de daling. Mm-hmm. Is de portefeuille gedaald volledig mee in lijn met de markt? Ja, dan... Het is logisch als je belegd bent in de markt dat je mee naar beneden gaat. Is het één specifiek product dat gedaald is, gaan we gaan kijken wat is daar de trigger van geweest. Is dat fonds gewoon een slecht fonds? Moeten we daar afscheid van nemen en vervangen door iets anders? Of is het een specifieke markt die onder druk komt te staan? Gaat die permanent laag blijven of is dat een tijdelijk fenomeen? In elk geval mocht nooit... heel snel schakelen in de zin van het is naar beneden, dus het moet eruit. Mm. Het is altijd even terug in perspectief plaatsen en kijken waarom heeft het gedaan wat het gedaan heeft. Is dat een permanente situatie? Is dat iets tijdelijk? Kan dat genezen of kan dat niet genezen? Mm-hmm. Dat is eigenlijk echt casuïstiek.
En wanneer beslis je dan wel dat een bepaald fonds misschien geen rol niet meer speelt of heeft te spelen in een portefeuille?
Als de veerkracht eruit is, als het fonds zich niet kan herstellen. Mm. Stel dat je in een heel, heel klein nichefonds belegd bent en dat nichefonds heeft gewoon niet de kracht om terug naar boven te veren, ja, dan moet je soms cut your losses. Dan moet je gewoon zeggen van kijk, nu moeten we eruit en gaan we op zoek gaan naar een alternatief dat verlies kan gaan goedmaken.
Mm-hmm. Heb jij nog tips hoe dat je kan beoordelen wanneer een fonds uitgespeeld is?
Ja, een verlies moet of een verliespositie moet verklaarbaar zijn. Het is niet per se uit een boze dat een fonds in het rood noteert. Dat kan door marktomstandigheden zo zijn. Maar het moet wel begrijpelijk kunnen gemaakt worden. Het moet wel verklaarbaar zijn. Nele heeft daar net een heel terecht punt aangehaald. Je moet een portefeuille in zijn geheel bekijken en niet lijn per lijn in het groen willen zien staan. Allee, dat zou natuurlijk heel leuk zijn als alle beleggingen permanent groene cijfers vertonen. Maar je hebt bepaalde beleggingen in portefeuille juist omdat die een beetje een tegengewicht, een diversificatie zijn ten opzichte van andere delen van de portefeuille. En wanneer dat je alles in dezelfde kleur ziet staan en dezelfde mate van stijging ziet vertonen, dan betekent ook dat alle onderdelen van je portefeuille aan dezelfde krachten onderhevig zijn. En dat is gevaarlijk. Dat is een teken dat je portefeuille eigenlijk niet echt goed gediversifieerd is. Mm-hmm. Dus het is belangrijk dat ook wanneer dat je in een goede periode zit op de financiële markten, is het geruststellend of alleszins niet per se verontrustend dat bepaalde beleggingen achterblijven, want dat kan best zijn dat dat by design is, dat ze hun rol vervullen van tegengewicht in de portefeuille. Als je vaststelt van zo'n belegging vervult die rol niet meer of begint toch te veel mee te bewegen met andere beleggingen in de portefeuille, ja, dan moet je misschien eens gaan nadenken of er betere manieren zijn om te diversifieren. Mm-hmm. Dus negatieve cijfers zijn op zich niet per se verontrustend als ze begrijpelijk zijn vanuit de rol die die belegging in de portefeuille moet spelen.
Oké. Okay. Welke valkuilen zijn er als we die portefeuille opnieuw gaan evalueren?
Te veel laten leiden door marktsentiment, door actualiteit. Je mag nooit handelen in the heat of the moment. Dat is echt een zeer destructief voor de lange termijn waardecreatie in je portefeuille. Als je voortdurend gaat je laten leiden door elke daling van 5% of 10%. En dat is dan het makkelijke stuk, hè. Het beslissen van ik trek er mijn handen vanaf, ik wil eruit, ik verkoop. Maar het moeilijke stuk is dan, ja, wanneer stap je weer in? En ervaring leert dat ommekeer vaak heel snel en heel onverwacht komt. En als je eenmaal uitgestapt bent en terug wil instappen, dat je vaak de periode van de grootste en snelste stijging aan het missen bent. En dan, ja, zit je sowieso op achtervolgen aangewezen. Dat ga je niet meer goed maken. Mm-hmm. Te vaak van strategie veranderen. Strategie is in principe iets dat redelijk standvastig is. Mm-hmm. Tenzij dat echt je persoonlijke omstandigheden veranderen. Maar een strategie verandert niet door de marktomstandigheden. Als dat in je hoofd wel het geval is, dan was er ofwel iets mis met de initiële strategiebepaling, ofwel moet je een beetje meer afstand nemen van de actualiteit en wat koelbloediger zijn. Praktische dingen, hè. Vervaldagen of het inbouwen van vervaldagen onderschatten. Je kan makkelijk opgesloten geraken in een beleggingsportefeuille als je weet dat je bepaalde gelden gaat nodig hebben binnen 2, 3, 5 jaar. Ja, dan moet je daar wel de rekening mee houden op het ogenblik dat je de portefeuille aan het opbouwen bent, zodanig dat je dat geld daar ook effectief kan uithalen, zonder dat je de portefeuille schade toebrengt of zonder dat dat aan ongunstige marktprijzen moet gebeuren. Kosten onderschatten, fiscaliteit onderschatten of overschatten. Het zijn allemaal risico's.
Ja. Nele, kom ik even terug bij jou. Hangmatbeleggen was het woord van het jaar in 2024. Ja. Het idee dat het zelf doen en simpele oplossingen, dat het gemakkelijker gaat. Maar dat raakt duidelijk toch een gevoelige snaar ook. Want hangmatbeleggen is niet voor iedereen, hè?
Nee, en het is ergens ook iets heel raar, hè? Mensen doen heel vaak beroep op een specialist, een expert, als het gaat over belangrijke beslissingen in het leven. Als het gaat over veel geld wordt altijd beschouwd als iets belangrijk. Als je een huis gaat bouwen, dan ga je naar een architect, omdat je erop vertrouwt dat hij naar u gaat luisteren, wat voor huis dat je wilt, hoe dat moet gebouwd worden, welke stielmannen gaan we gebruiken. En die gaan voor jou een huis tekenen en jou begeleiden door het proces. Mm-hmm. Gaat over veel geld. Als het gaat over beleggingen, heel raar, hebben de mensen heel vaak de reflex van, ah ja, maar dit ga ik doen hetzelfde. Ik ga wat YouTube-filmpjes bekijken, een cursusje downloaden, misschien een TikToker erbij en ja, nu ga ik eens mijn geld laten renderen. Dan knallen ze soms heel hard tegen de muur. Op momenten dat de buren het heel goed doen, gaat dat ook goed doen, hè? Mm-hmm. Maar dat blijft meestal niet duren. Dus mijn oproep is eigenlijk van, ja, maak gebruik van de expertise die je kunt vinden bij je adviseur. Mm-hmm. Die is er voor u. Mm-hmm. Als je ziek bent, ga je naar de dokter, ga je ook niet eerst zelf geneeskunde studeren. Dat is hetzelfde eigenlijk met beleggingen, met economie. Maar ergens leeft bij de mensen van, dit ga ik wel even zelf doen.
Ja. En wat is dan het grote voordeel van u te laten bijstaan door een adviseur als jezelf?
Dat je een sparringpartner hebt die je met de voetjes op de grond kan houden en die je kan begeleiden in het houden van dat perspectief, in het onderbouwen van een portefeuille, waar dat je een keer mee kunt reflecteren over performance, over strategie, die je doet nadenken, die vragen stelt. Maar een portefeuille wordt altijd gebouwd in overleg. Die adviseur die gaat dan niet even met je geld gaan spelen. Het is altijd in overleg wat er gebeurt. Mm-hmm. Maar je hebt wel iemand waar dat je op een objectieve manier mee kunt in dialoog gaan en die je gaat helpen.
Mm-hmm. Waar ook dat je kunt op vertrouwen, adviseurs. We zijn een gereglementeerd beroep. Wij moeten aan gigaveel regeltjes voldoen om gewoon adviseur te mogen zijn. Maak daar gebruik van.
Mm-hmm.
En dan heb je al een risico op misinformatie eigenlijk al uitgeschakeld.
Ja, met twee zie je veel meer.
Absoluut, ja.
Zijn er bepaalde manieren om je portefeuille te automatiseren?
Het opbouwen van een portefeuille kan je heel makkelijk automatiseren via een beleggingsplan waarbij je periodiek een bepaald bedrag, een vast bedrag, in beleggingen omzet. En dat heeft twee heel grote voordelen. Je gaat je psychologische belegger uitschakelen die je voortdurend probeert te verleiden om domme dingen te doen. En daar heel vaak ook in slaagt. Dus je gaat het zwijgen opleggen, want je gaat de beslissing gewoon automatisch volgens de frequentie van de kalender laten verlopen. En een tweede voordeel is dat je gaat de volatiliteit die eigen is aan beleggingen, je gaat die tot vriend maken in plaats van dat het een vijand is.
Mm-hmm.
Je gaat op het ogenblik... En dat gebeurt door het feit dat het met een vast bedrag is en niet een bedrag dat fluctueert heel de tijd. Door met een vast bedrag te werken, ga je meer kopen op het ogenblik dat de markten het moeilijk hebben, dalen of net gedaald zijn. En ga je naar verhouding minder kopen op het ogenblik dat de markten in een stijgende beurs zitten of net een sterke stijging ondergaan hebben. En zo ga je een beetje optimaliseren op de manier waarop dat je beleggingsportefeuille opbouwt. Maar het belangrijkste voordeel is, naar mijn gevoel, het feit dat je die beslissing, die anders eigenlijk veel van u vraagt, en mensen staan daar niet bij stil, maar het nemen van beslissingen over geld is iets waar dat we niet echt spontaan naar uitkijken. Mm-hmm. We willen dat liever niet doen. En het feit dat we er toch toe gedwongen worden, maakt dat we er soms veel te veel vertrouwen op die shortcuts en door die reptiele brein, om het zomaar even te zeggen.
Mm-hmm.
Als je daar niet hoeft op te vertrouwen, doordat de beslissing niet hoeft genomen te worden en automatisch verloopt, dat is een heel belangrijk rustgevend voordeel.
Ja, dat zet dan een beetje de hangmat in hangmatbeleid.
Het is beter dan de hangmat, want je hebt er zelfs niet naar om te kijken. Mm-hmm. Hè. Het gebeurt volledig buiten jouw beslissingen om. En of dat je al dan niet een belegging gaat opbouwen, wordt ook helemaal niet meer bepaald door het sentiment op de markten of wat dan ook.
Mm-hmm.
Dat is allemaal irrelevant geworden. En dat zullen achteraf heel dikwijls de beste beleggingen blijken. Mm-hmm. Hè? Beleggingen waarbij dat je irrelevant gemaakt hebt wat voor veel mensen toch heel belangrijk lijkt. Hè? Mm-hmm. Namelijk, is het nu het moment, ja of nee?
Mm-hmm. Voor de luisteraars die alsnog graag het heft in eigen handen willen nemen, wat zijn elementen die dat zij best in de gaten houden als ze naar hun portefeuille gaan kijken?
Regel nummer 1 is, let erop dat er altijd voldoende spreiding is.
Mm-hmm.
Maar het is niet omdat je 3 verschillende namen in je portefeuille hebt zitten, dat je spreiding hebt.
Mm.
Er wordt heel veel water geschonken in verschillende flessen, maar het blijft allemaal water. Dat is met alle types van beleggingen ook zo. Mm-hmm. Dus je moet er eigenlijk gaan doorkijken. Want als je gaat doen hetzelfde, dan ben je ook aan het doen hetzelfde.
Mm-hmm.
Met alle risico's van dien.
Mm-hmm.
Uw perspectief ook zetten van uw doelen. Wat wil ik bereiken en gaat dat lukken met dat type beleggingen? Dat is ook een belangrijke. Eigenlijk, de sparring die je hebt met een adviseur valt dan weg. Mm-hmm. Dus je moet eigenlijk bijna voor de spiegel gaan staan en jezelf die vragen stellen. Maar ik weet niet of dat zo'n spiegel in een hangmat hangt.
Nee, inderdaad. Het is geen reflex om over doelen te spreken met jezelf.
Nee.
Nee, en het is ook heel makkelijk om jezelf zand in de ogen te strooien wanneer dat je het allemaal op eigen houtje doet. Hè. Er is niemand die je de realiteit voorhoudt. Je kan jezelf heel makkelijk verhaaltjes wijsmaken.
Absoluut.
Tot als het niet meer lukt. En dan word je met de neus in de harde realiteit geduwd.
Mm-hmm.
Wat ik nog wou toevoegen aan het lijstje van Nele is dat je de globale performance, de globale rendementen van je portefeuille in de gaten moet houden en niet te veel focussen op individuele lijnen. Zoals daar straks gezegd, het kan heel zinvol zijn om beleggingen te hebben die net anders reageren dan de meeste andere beleggingen in je portefeuille. En die vormen dan een soort verzekering of diversificatie ten opzichte van het grootste deel van je portefeuille. Dus je hoeft niet per se alle rood uit een portefeuille te willen wegvegen, want dat kan erop wijzen dat de portefeuille net wel goed gespreid is.
Alright, weer hele goede tips in deze aflevering over hoe je portefeuille op te volgen. Bart, kan jij nog eens mooi samenvatten voor de luisteraar?
Wees proactief, wees gedisciplineerd. In plaats van reactief te zijn en u te laten meedeinen op de golven van de markten. Want dan ga je impulsieve beslissingen nemen die je verder van huis brengen. Trap niet in de val van markttiming. Dat lukt niet. Dat lukt misschien ene keer, maar dat lukt niet systematisch. Laat u leiden door uw doelen en niet door wat de markt doet. Werk samen met een adviseur, plan regelmatige updategesprekken in. Gebruik die adviseur ook als een sparring partner, als iemand die met u meedenkt over uw financiële situatie, eerder dan hem of haar te zien als een verkoper die u van alles wil aansmeren. Het is belangrijk om over iets waar dat je zo makkelijk door misleid kan worden, dat je daar iemand tegenover u hebt zitten die u een spiegel kan voorhouden en die u op moeilijke momenten bij de les kan houden.
Oké. Mooie samenvatting. Dankjewel, Bart en Nele. Zo, vandaag hebben we ontdekt dat je portefeuille opvolgen geen dagtaak hoeft te zijn. Met de juiste aanpak hou je het overzicht en behoud je het vertrouwen, ook als de markten even tegenzitten. In de laatste aflevering van dit seizoen gaan we aan de slag met een veelgestelde vraag. Wat als je toch twijfelt? Hoe maak je dan de juiste keuzes als belegger? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Geldwijs. Alle info over deze en andere podcasts vind je op onze website krelan.be.